Goed, nou, sla je Bijbel open bij Matteüs 16, want we gaan het vandaag dus even hebben over, we zijn dus, Paul en ik zijn naar Rome geweest, en Helene is in Engeland geweest, en dan wil ik het met jullie hebben over het feit dat natuurlijk in Rome, ik ga het niet zozeer hebben over het katholicisme en wat daar niet aan deugt en zo. Maar wel wat daar verkondigd wordt, dat Petrus dus in Rome geweest is. En dat daar dus die kerk op gebouwd is. En de paus, de katholieke kerk zegt het hoofd te zijn, de moederkerk te zijn. Ja, en de stedenhouder van Christus te zijn. Plaatsvervanger van Christus. En de opvolger van Petrus. En Petrus ligt daar. En wij hebben een rondleiding gehad en dan word je dus onderdoor geleid en dan liggen daar al die, hoe noem je dat, sarcofagen in ieder geval, dode pauzen en dan met, ook helemaal in marmer uitgebeiteld. En die laatste pauze die lag er ook met allemaal kaarsjes, dus dan zie je dat allemaal mensen allemaal helemaal vol aanbidding daar staan. Ja. En dan, enzovoort. En dan zie je, loop je op een gegeven moment ook door een opening, nou, langs een opening en daar in de verte, daar zou dan Petrus liggen. En daar is alles op, het hele pausdom eigenlijk, het katholicisme op gebaseerd. Dus als je daar in Rome loopt, dan zie je ook dat het volledig doordrenkt daarmee is. Dat hele katholicisme in Rome zelf. Ze hebben, het heeft ook een wapen. Met, ja, het is een soort tulband en dan heb je ook twee sleutels. En dat is in Matteüs 16. Twee sleutels. Waarom nou constant die twee sleutels? Die zie je werkelijk overal. Je ontkomt er niet aan als wij die Sint-Pieters gingen bezoeken, dan liep je ook door die grote deuren naar binnen en je loopt gelijk, het is allemaal marmer natuurlijk, en dan loop je gelijk twee enorme sleutels in marmer ingelegd. Altijd die twee sleutels, ja. En dat heeft alles mee te maken. Het wordt je constant ingepeperd, zeg maar. Zelfs een, we liepen ook langs de Spaanse ambassade, dan zie je daar ook weer dat wapen hangen. Maar overal wordt het je ingepeperd, die sleutels. Wij zijn de wereldkerk. Ik heb de sleutels. Die kerk heeft de sleutels. En waarom de sleutels? Wat bedoelen ze daarmee dan? Nou, dat is in Matteüs 16. Daar zie je, bij mij staat er boven de belijdenis van Petrus. Dat is een heel bekend stukje. En dat is heel belangrijk voor die katholieke kerk. Over wat Petrus daar zegt. En de Heer Jezus in vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea, Filippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper. Want ze dachten, sommigen dachten Johannes de Doper uit de dood was opgestaan, want die was inmiddels al dood. En andere, Elia, ja die werd natuurlijk ook verwacht, Elia. En andere, Jeremia, of een van de profeten. En hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Zegt hij tegen zijn discipelen. En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de zoon des levende gods. Gij zijt dus de Messias, de gezalfde, de Messias die Israël verwacht. Petrus had het goed. De zoon van de levende god. De Heer Jezus zegt, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En hij zegt, u bent de zoon van de levende god. Dat is de belijdenis, dat moeten ze geloven inderdaad, Israël. En dat is opgestaan uit de dood later. En dan zie je, en Jezus antwoordende, zeide tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook, hè, buiten mijn Vader, maar ik zeg u ook, met dezelfde autoriteit, dus Christus is God, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn, hemelen. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. En dan draait het natuurlijk vooral om vers 18. En ik zeg wel de katholieke kerk, maar uiteindelijk 99% en misschien nog wel meer, ja, is eigenlijk een volgeling van de apostel Petrus. Dus de protestanten vallen daar de katholieke kerk al op aan. Maar we weten allemaal, wij die het woord en waarde der snijden, dat ze volgen uiteindelijk allemaal Petrus. Het verschil is alleen dat deze kerk, die beroept zich op deze tekst, dat hij zegt, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. Dus wat zegt de katholieke kerk? Ik ga op Petrus mijn gemeente bouwen. Dus de persoon Petrus. En die ligt daar ook. Die ligt daar ook. Dat zeggen zij dat hij daar ligt. Wij gaan zien dat dat helemaal niet kan. En daar is dus het begin. Daar is dus die kerk op gebouwd. Die Sint-Pieters. En die staat er ook inderdaad precies boven. Nou ja, precies. Zoals zij dat dus beweren. Hè? Het is van boven. Er staat het kruis op die koepel. En dan gaat het loodrecht naar beneden. Zo was het toch? Ja? Voilà. Ja. En daaronder ligt dan precies waar Petrus ligt. Dus letterlijk op Petrus, de persoon, de apostel Petrus, gaat Christus in zijn gemeente bouwen. Nou is natuurlijk de vraag in deze tekst. Ten eerste, je ziet hier Petra en Petra, Petrus en Petra, en mijn gemeente bouwen. Dus wat is mijn gemeente? Nou, het christendom, en ik heb natuurlijk ook gemerkt in Rome, dat als je zegt, als we denken, je bent een christen, dan denken ze allemaal dat je katholiek bent. Dat vroeg ook een gids aan mij. Wat zei ze nou? Ja, bent u... u bent zeker katholiek, ja. Want ik had, zal ik zo nog vertellen, iets over het geloof gezegd tijdens de rondleiding in het Colosseum. Dus die maakte de conclusie dat ik een katholiek was. Dus zo kijkt men. Als je iets met de Bijbel te maken hebt, dan ben je katholiek gewoon in de ogen. Dat is ook, denkt een moslim ook. Als je zegt, ik ben een christen, dan denken ze allemaal dat je katholiek bent. Dus, nee, maar ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten de hel zullen niet overweldigen. Nou, wat is de uitleg? Kijk in vers 19, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Nou, een sleutel, wat is een sleutel? Een sleutel, dan doe je een deur mee open en dicht. Dus de sleutel, als jij de sleutel hebt van een kluis, ben jij de enige die in de kluis komt. Als jij een sleutel hebt van de deur, dan ben jij de enige, via jou alleen, kan jij naar binnen. Want jij hebt de sleutels, dus jij kan de deur open doen, iemand toelaten, maar je kan hem ook op slot doen, dus tegenhouden. Dus je hebt macht over die persoon. En daar gaat het hier ook om. Aan Petrus is gegeven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En het koninkrijk der hemelen, wat is dat voor koninkrijk? Nou, als we het woord en waarheid recht snijden, dan weten we dat het koninkrijk der hemelen, dat wordt zometeen op aarde gevestigd. De God der hemelen zal een koninkrijk op aarde gaan vestigen. Dat weten we, hè? Dat is het programma wat God heeft met Israël. En daar heeft hij Israël een gelovig voorbeeld nodig. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt tegen Petrus hier. Waar gaat hij opbouwen? Christus zegt, gij zijt Petrus, en Petrus betekent gewoon ja, kleine steen geloof ik, of steentje. Maar hij zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat wil zeggen, dat is een rots. Nou, wie is de rots? Dat is de Heer Jezus Christus. En wat heeft Petrus gezegd in vers 16? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gij zijt die rots. Christus zegt, op iedereen die dit beleidt, ga ik mijn gemeente bouwen. En niet op de persoon Petrus. Sinds wanneer gaat God op mensen bouwen? Paulus is ook niet onze God hoor. Paulus is wel onze apostel, die wij volgen in wat hij verteld heeft. Maar Christus bouwt zijn gemeente niet op Paulus. En hij bouwt zijn gemeente ook niet op Mozes. En ook niet op Petrus. Puur op hetgeen wat die personen verkondigd hebben. Nou, Petrus, die deed die belijdenis. En ieder die dat beleidt, die zal dus in die gemeente komen. Dat is de juiste uitleg. En dus niet dat Christus op de persoon Petrus gaat bouwen. En die heeft dus de sleutels. Dus dan kan je zien dat als je dus leert, Petrus ligt hier begraven, wij hebben daar onze kerk op gebouwd. Wij, want aan de paus, aan mij zijn de sleutels gegeven, want ik ben de opvolger van Petrus. Ja, dan heeft hij ook de macht om iedereen te vergeven en niet te vergeven. Dat had Petrus. Kijk maar met Handelingen 5, met Annas en Safira. Wat gebeurde hen? Nou, ze vielen dood neer. Ja? Hij had macht. En Petrus was ook inderdaad het hoofd van de apostelen. Er waren er natuurlijk 12. Hij was het hoofd. Dus aan hem was de absolute autoriteit gegeven. Het alleenrecht, zeg maar. Ja? Kon hij in zijn eentje doen om te binden en te ontbinden. Nou, even over het. We gaan zo meteen naar Matthäus 18, maar even met jullie naar 1 Korinthe 3. Ja? 1 Korinthe 3. Gaan we naar Paulus. Kijk, het fundament wat gelegd wordt, Christus ga ik mijn gemeente bouwen. Dat wil zeggen, dat is natuurlijk te alle tijden Christus. En dat heeft Petrus beleden. Christus was de zoon van de levende God. En Paulus heeft natuurlijk praat ook over Christus. Kijk, in 1 Korinthe 3 vers 10 zegt Paulus, ik bid u broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij, ik zit in 2. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Het fundament voor de alle tijden, door de hele Bijbel, is Jezus Christus. Maar Paulus heeft een fundament gelegd, Jezus Christus en Petrus. Want God, Christus heeft aan hem ook die autoriteit gegeven. Hij is zo van apostelen, maar die praat over Christus niet naar de openbaring der verborgenheid, zoals het aan Paulus gegeven is. En dat onderscheid is natuurlijk heel belangrijk, dat we dat moeten maken. Dus even voor alle duidelijkheid, ik ga mijn gemeente bouwen, je gaat bouwen op een fundament. Nou, Petrus verkondigde, Christus, gij zijt de Zoon van God, de Messias, die Israël verwachtte. Wij heidenen, wij verwachten toch helemaal geen Messias. Dat was toch helemaal niet aan de heidenen beloofd. Petrus zei precies goed, gij zijt de Messias, die al in het Oude Testament al die eeuwen voor ons beloofd is, dat wij zullen een koning, de Messias hebben, een Jood, en wij zullen met hem heersen en regeren over deze wereld. En een licht zijn, een lichtbaken voor de heidenen. Dus had Petrus goed gezien. Het fundament is Christus. Maar Petrus zelf is niet het fundament. Het fundament is Christus. En daar wordt op gebouwd. En Petrus krijgt de sleutels. Ga maar mee naar Matteüs 18. Ik wil even, voordat ik verder ga, open in gebed, dat heb ik vergeten. Vader, ik wil u danken voor deze dag dat we met elkaar zijn. En toch, Vader, wil ik toch bidden dat uw geest ons mag helpen, Vader, om te verstaan en te verlichten op uw woord, Vader. Dat we goed onderscheid weten te maken, Vader, wat voor ons is en wat voor Israël is. En dat dat allemaal ter ere van u ook zal zijn. En dat vraag ik en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, kijk, in Matteüs 18 zien wij ook iets staan. Hij zegt, en dat is ook een tekst die vaak verkeerd uitgelegd wordt. In Matteüs 18 vers 18, daar zegt de Heer Jezus tegen die 12. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En dat zegt hij tegen de 12, ja. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden zijn, wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak dat zij, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hem. Nou, ik zou je eerlijk zeggen, die tekst is niet voor ons, wordt vaak gebruikt. Maar als ik met Gerson samen zit, dan is de Heer bij me en zit ik alleen, is hij ook bij me, zijn we z'n vier, hij is altijd in ons midden. Het gaat hier over autoriteit, macht om te binden en te ontbinden. En Petrus heeft net die macht gekregen, ja? Toch gelezen? Alleen Petrus, die kon in zijn eentje. Hij was het hoofd. De overige apostelen, dan waren voor dit soort zaken altijd twee of drie nodig. Hier zie je duidelijk het onderscheid in de Bijbel, wat Christus maakt, dat er zijn 12 apostelen en dat Petrus het hoofd daarvan is. En daarom, zegt hij, voor zo'n belangrijke zaak moesten dan altijd twee of drie vergaderd zijn. Alleen Peter was de enige die had de sleutels, ja, in zijn eentje. Alleen hij. Oké, ga met mij mee naar Lucas 22. Lucas 22. Peter is natuurlijk een heel belangrijk figuur in de Bijbel. Het is ook een figuur waarvan je soms denkt, ene keer staat hij op de top en de andere kant, dan is hij weer helemaal naar beneden gevallen. En dan heeft de Heer Jezus verraden. Ja. En hij kwam voor de Heer Jezus op en sloeg hij op een gegeven moment iemand zijn oor af. Ja. En later is hij bij Paulus, dat hij op een gegeven moment ook bij de Joden weer gaat zitten, omdat hij bang was voor Jacobus. Het is een man die gaat zo, ja? En toch heeft Christus hem hoofd van apostelen gemaakt. Nou, Lucas 22, lezen we vanaf 29. Dan zegt hij ook weer tegen de apostelen: ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Kijk, het is aan Christus verordineerd. En Christus verordineert het ook aan hun. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. Waarom 12 apostelen? Goedemorgen. Goedemorgen. Wat komt u nou doen?
Ik kom de adem wel aan.
Oh, oké. Nou ja. Goed. Ik ben even die deur dicht. Hè? Lachelijk. Maar goed, we gaan verder. Even kijken. De 12 geslachten Israëls. Waarom 12 geslachten? 12 stammen? Waarom 12 stammen? 12 apostelen? Omdat er 12 stammen zijn. Dus de 12 apostelen zullen met Christus regeren in het koninkrijk. En dan zie je in vers 31. Wat zegt hij dan? De Heere zeiden. Simon, Simon, zie, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften. Dus hij Simon, hij spreekt dus Simon Petrus aan, rechtstreeks. Satan heeft uw lieden, wie zijn uw lieden? De 12 apostelen, zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, voor Petrus, dat uw geloof niet ophoudt. Dus Satan heeft geprobeerd die 12 apostelen van hun geloof af te brengen natuurlijk. Hè? Dat Jezus is de Christus en dat ze hem niet zouden volgen. En ze hebben hem natuurlijk uiteindelijk ook, zijn ze gevlucht. Ja? Maar wat de Heer Jezus die bidt voor Petrus hier. Kijk maar, hij zegt: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En gij, Petrus, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Dus Petrus heeft de sleutels gekregen van de Heer Jezus. Hij heeft de autoriteit, hij is het hoofd. En hij is ook degene die zijn broeders, de overige 11 apostelen, moet versterken. En de Heer Jezus heeft voor hem gebeden, als hij eenmaal zal bekeerd zijn, dan zal hij hun moeten sterken. Hij is het hoofd. Hij moet ze leiden en hij moet ze versterken. En waarom bekeerd? Omdat de Heer Jezus wist al wat er ging gebeuren. Ja, want kijk, in vers 33 zegt Petrus: hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Dus je ziet het, Satan die zit er natuurlijk bovenop. Net zoals Satan natuurlijk ook bovenop Paulus en de volgelingen heeft gezeten. Satan heeft geprobeerd om hun van het geloof af te brengen, maar Christus heeft voor Petrus gebeden, staat hier. Dat Petrus te leiden, dat hij gesterkt zal worden. En als hij eenmaal bekeerd zal zijn, dat hij hun zal leiden, hun versterken en ook zal versterken. Nou, en dat is, hier zie je dus heel duidelijk de autoriteit van Petrus. Dus op zich is dat waar. Dan gaan we mee naar Johannes 20. En dan zien we nog verder hoe dat in zijn werk gaat. Want dan stuurt de Heer Jezus Christus, hij is opgestaan uit de dood. En hij stuurt zijn 12 apostelen erop uit. Ja? Petrus met de sleutels, met de 11. En dan zie je in vers 21, dat is na zijn opstanding. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zo zend ik ook u lieden. Zegt hij tegen de 12. Hè? En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. En dan komt het: zo gij iemands zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemands zonde houdt, die zijn ze gehouden. Dus je ziet hier, Christus stuurt hun erop uit. En ze hebben de macht om zonde te vergeven en zonde te houden. Petrus is het hoofd. Hij had macht om te binden en te ontbinden. Nou, dan gaan we even terug naar waar we begonnen zijn. Wie heeft macht om de zonde te vergeven? Waar is die kerk van gebouwd die in Rome staat? Ja? van dat mensen vergeving van zonde konden krijgen door aflaten te kopen, ja? Dus op basis van deze teksten zie je, heb je, als je puur teksten zo pakt, kan je altijd gelijk hebben. De Bijbel heeft altijd gelijk natuurlijk. En als je dit zo leest, dan zeg je, ja, ze hebben ook gelijk. Ja, Petrus had die macht, ja? En dus nu heeft ook de paus en ook een pastoor, heeft de macht, is geautoriseerd om zonde te kunnen vergeven. Dus ik heb die hokjes ook wel gezien. Dat mensen daarin konden gaan zitten. En dan kunnen ze hun verhaal doen. Dan krijgen ze vergeving van zonde. Ja? Zo gaat dat. Maar dat is dus allemaal hierop gebaseerd, hè? Dus op zich denk je, ja, oké. Alleen, nu komt de vraag. De Heer Jezus zegt in vers 21. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zo zend ik ook u lieden. Dus ze krijgen hier de opdracht. Sorry, in vers 21 staat dat. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Wat is? Is Johannes 20 vers 21? Ja? Is dat duidelijk, ja?
Heb je dat?
Oh, heb ik dat? Oh, nou, dat is niet de bedoeling. Ja, daar gaan we wel heen, sorry, ja. Maar ik was nog even hierbij, vanwege die opdracht. Dus hij zegt, ze hebben die macht, zonde vergeven, en dan zegt hij, ik zend jullie zoals de Vader mij gezonden heeft. En daar komt het punt natuurlijk, ja. Want naar wie is Christus gezonden? En naar wie zendt Christus hun dan? Christus zendt de 12 naar diegene waartoe hij zelf ook gezonden is. Nou, Johannes 1 zegt, hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus nu gaan we inderdaad naar Matthäus 15. Vers 24. Matthäus 15, vers 24. Dus we hebben die Canaanese vrouw uit vers 22, die tot hem roept, ja. Laten we dat even lezen. En zie een Canaanese vrouw uit de landpalen komende, riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen David, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Geen helemaal geen onvriendelijk antwoord, maar eerst moest Israël bekeerd zijn. Eerst moesten die apostelen, Petrus moest bekeerd zijn. Die was uiteindelijk, je ziet het, hij heeft de Heilige Geest ontvangen, de Heer Jezus blies op hem. En hij stuurt hem en die andere apostelen, stuurt hij naar diegene naar wie die zelf ook gezonden was. En dat zegt Christus, ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Hoezo verloren? Omdat als geheel volk Israël was natuurlijk niet gered. Er waren natuurlijk individuen die geloofden. Maar als geheel was het volk verloren in verloren staat, die kon natuurlijk nooit de Heer dienen. Ze waren in afval. Ja, de tempeldienst, het was allemaal in afvalligheid. Maar Christus stuurt hun dus nu ook naar die verloren schapen van het huis Israël. Met die opdracht. En dan moeten ze dus, die 12, moeten dus gaan bouwen. Zoals Petrus gezonden werd. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En met Pinkster laten ze ook dat ze, hij is uit de dood opgestaan. Ze hebben hem gekruisigd, krijgen ze vergeving aangeboden. En dan gaat het er nog steeds om dat hij, God heeft hem tot Here en tot Christus gemaakt. Hij is de Messias. En dat zoals Petrus dat beleed, zo zal dat volk Israël dat ook moeten beleiden. En zo gaat Christus, dus die gemeente, maar welke gemeente spreken we dan over? Dat is gemeente, dat is niet het lichaam van Christus, dat is het volk Israël, het huis Israëls, de kleine kudde. Kijk, Johannes 21, gaan we even terug. Ik doe het rustig aan. Gaat weer over Petrus, ja? Dus, oké, Christus is naar de verloren schapen van het huis Israël gezonden. En we zien hier aan het eind wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt. Want hij vraagt drie keer, heb jij mij lief? Nou, die tekst kennen wij natuurlijk, hè? Heb jij mij lief? En dan zegt hij drie keer, heb jij mij lief? En in vers 15 zegt hij, of de Heer Jezus zegt dan, toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, Jona's zoon, heb jij mij liever dan deze? Hij zei dat tot hem, ja, heren, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. En hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem de derde male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Ja, die schapen, de lammeren, de verloren schapen van het volk Israël. Hij moet daar naartoe gaan, zij moeten dat beleiden en dan gaat hij ze ook weiden. En dit is geen tekst van drie keer moet hij zeggen dat hij hem lief heeft omdat hij hem drie keer heeft verraden. Dat las ik vroeger ook zo. Maar we weten, als je de Bijbel leest, Christus is apart aan Petrus verschenen toen hij was opgestaan uit de dood. Toen is dat al lang rechtgetrokken, om het zo maar te zeggen. Dit heeft puur te maken met de opdracht van de apostel Petrus, ja. Dat het bevestigd wordt, hij moet zijn schapen gaan hoeden en gaan weiden. Dat is de taak van Petrus als het hoofd van die apostelen. Nou, en dan vragen we ons af, ja, we hebben het ook heel vaak natuurlijk over de schapen en de kudde. Waar komt het dan vandaan? Een tijdje geleden hebben we ook met Paulus gesproken in Handelingen, ja. Dat hij de ouderlingen roept hij bij elkaar en die moeten de kudde weiden. Op zich is een gemeente een kudde met schapen, met een herder. Dat klopt, daar wordt een voorganger ook wel herder genoemd. Maar heel specifiek, alleen daar zie je Paulus het zeggen. We spreken hier echt over Israël. Dat zijn de schapen. Dat moeten we goed opletten. En dan, als we zien dat Petrus zijn taak daartoe beperkt is, dan ga je ook steeds meer zien van, hé, hoe kan het nou dat hij dan in Rome dat hij daar zou liggen? Dat kan helemaal niet. Ga maar mee naar Lucas 12. Lucas 12. Ik doe het in tweeën, dus we houden zo een pauze en dan gaan we het tweede gedeelte daarop verder. Maar Lucas 12, vers 50. Je hoort natuurlijk vaak de term, de kleine kudde, ja? En ik zeg het niet goed, het is Lucas 12, ik bedoel, het is 12 vers 32, sorry. Ja, ja. Lucas 12 vers 32. Daar zien we staan. In vers 31. Maar zoekt het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Het gaat eerst om de geestelijke dingen. Dan de fysieke zaken. In vers 31. 12 vers 31. En nu vers 32. Tegen wie zegt hij dat? Tegen de gelovigen uit Israël. Vrees niet, gij kleinkuddeke. Waarom moeten ze niet vrezen? Ja, vanwege de vervolging die komen gaat. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze jou ook vervolgen. Nou, we kijken, we weten met Handelingen 2 wat er gebeurd is en wie aan het hoofd daarvan was. Dat was apostel Paulus, ja. Dus, maar hij noemt het kleinkuddeke. Christus zegt, ik ben gezond dat het verloren schaap, tot dat volk Israël, een kudde, het is een grote kudde. Ja? Ik heb dat op een bord getekend, een heel grote cirkel, dat is de kudde, dat is het volk Israël. En dan een klein cirkeltje daarin. En dat is dan die kleine kudde. Het is dat gedeelte in het volk Israël wat gelooft. Het is een minderheid. Ik bedoel, wij zijn wel onder de indruk met Pinksteren van 3000 mensen. Maar als je naar kijkt dat het hele volk eigenlijk bekeerd moest worden, dan is het natuurlijk niks. Is het veel te weinig. En zo kijkt, als we kijken ook naar het christendom, kan je eigenlijk ook vergelijken. Als je neemt nou alle christelijke kerken bij elkaar neemt, die allemaal met de Bijbel hier liggen. Ja? Dan heb je een hele grote cirkel. Maar in die grote cirkel is daar ook een klein cirkeltje van mensen die werkelijk in het christendom ook geloven dat Jezus hun verlosser is. Want dat zijn natuurlijk de ware christenen. De ware joden zijn ook die Christus was, die belijden wat Petrus deed. Zo zijn de ware christenen ook degene die belijden dat Jezus jouw verlosser is. Dat is ook eigenlijk een klein kudde, maar het is geen term die van ons is. Petrus zegt het tegen hun, de gelovige joden. Klein kudde, want het is uw vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. Maar hier komt dus de term de kleine kudde. Dus als de Heer Jezus tegen hem zegt, joh, wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren, mijn schapen, dan spreekt hij over die kleine kudde. Nou, denk maar aan de brieven van Petrus bijvoorbeeld. Denk maar aan Handelingen 2, wat Petrus daar gedaan heeft. En elke dag waren ze bij de apostelen, volharden in de leer. Dat gebeurde, dat was die kleine kudde. Het waren de gelovigen. Nou, we weten dat Johannes 10, dat spreekt over de herder. De Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ja? Hij is de goede herder. Je hebt slechte herders, je hebt goede herders. Israël had alleen maar slechte herders. Komt Christus, ik ben de goede herder. En jullie zijn de schapen. En door het evangelie te brengen, zal uiteindelijk Israël ook weer één volk worden met één herder. Kijk maar mee in Johannes 10. Johannes 10. In vers 14. Ja, dat is de herder. Dan zegt hij, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Zie, mijn schapen, die zullen ook mij ook als herder kennen. Dus de ware gelovige Jood. Straks in de grote verdrukking zullen ze moeten kiezen tussen de antichrist, die zegt de Christus te zijn, of Jezus, die zegt de Christus te zijn. En dat is natuurlijk de ware herder. En de gelovigen, de kleine kudde, die kennen ook zijn stem. En dan zie je ook, wat doen schapen? Die gaan toch altijd achter hun herder aan? Ik heb het wel eens gezien, gaat die hele kudde die gaat achter hem aan. Ja, die kennen hem, maar degene die hem niet willen, die volgen hem niet. Nee, die volgen natuurlijk de antichrist. Dus je ziet ook, in vers 15, gelijkerwijs de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ja, inderdaad. Dat doet een herder. En ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Dus het volk Israël, we weten, dat is ook verstrooid. Je hebt de 2 stammen en de 10 stammen. Uiteindelijk zal dat 1 kudde worden. Niet dat heel Israël gered wordt, maar er zal zometeen in het koninkrijk een kudde zijn dat 100% een gelovig Israël zal zijn, wat Christus ook volgt. Nou, dat kan je nu niet zeggen. En dat was ten tijde van de Heer Jezus ook niet. Want wat is er gebeurd? Ze hebben hem gekruisigd. Ja? Maar zolang in hem, hij zegt, ik ben het ware Israël. Ja? Dus die kudde die in Christus is, dat is het ware Israël. Die hem volgt. Daar is hij de goede herder van. Kijk met mij mee, we gaan helemaal door naar Hebreeën. Die is natuurlijk geschreven terwijl de Heer Jezus gekruisigd en opgevaren is. Hebreeën 13. Dan zien we voor wie. Vers 10, 13, vers 20. Dat zegt hij tegen de Hebreeën. Ja? De Hebreeënbrief is geschreven voor de gelovige Joden, de kleine kudde, waar Petrus het hoofd van is en de sleutels heeft, ja? Om die te ondersteunen in deze tijden van de grote verdrukking, waar de antichrist met zijn tempel zit. En hij leert aan hun, de Hebreeën, de schrijver, van dat is de valse godsdienst. Dat was eens wel voor ons met die tempel in de offers. En straks komt het wel weer. Maar degene die dat geïnstalleerd heeft, dat is de valse Christus. Dat is niet de echte. En dat is een valse herder. Maar hier in vers 20. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus. Zie je de Hebreeën schrijver die zegt, de grote herder, dat is Christus, ja, die door het bloed van het eeuwige testament, het bloed van het nieuwe verbond, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. Nou, die herder, die heeft een kudde. En daar is Petrus het hoofd van. En gaan we mee naar de brief van Petrus, door. En dan zien we staan in 1 Petrus 5. Wat heeft de Heer Jezus tegen Petrus gezegd? Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Ja? Petrus schrijft deze brief aan wie? Aan de gelovige Joden, de kleine kudde. En dan zegt hij tegen de ouderlingen, want er waren dus diverse gemeentes. Hij schrijft hier aan gelovigen in de verstrooiing, hè, die ook buiten Israël zijn. Dan zegt hij in vers 2 tegen die ouderlingen van die gemeente, wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht erover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil geveer, enzovoort, enzovoort. En dan in vers 4, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwerkelijke, verwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Je ziet hier de kudde van God, de kleine kudde, en dan heeft hij het over de overste herder verschenen zal zijn. Dus de verwachting is dat Christus zal terugkomen naar aarde, en dat is de overste herder, en dan zullen zij de onverwerkelijke kroon, verwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En die kudde die moet gewijd worden. Dus je ziet hier Petrus, die wijdt de kudde, en hij geeft ook de ouderlingen de opdracht, want hij kan niet overal tegelijk zijn natuurlijk. Gaat hij weg, net zoals met Paulus eigenlijk. En dan geeft hij opdracht aan de ouderlingen om die kudde te wijden. Maar dan spreken we dus echt over de kleine kudde. Dus dit is allemaal een heel verhaal, maar om te laten zien dat die kleine kudde bij Petrus hoort, en Petrus alleen voor hun was. En waar bestaat die kudde dan uit? Uit Joden. En niet uit heidenen. De kudde, de kleine kudde, kijk, als je nu naar het lichaam van Christus kijkt, dat is natuurlijk het verschil, dat spreken we over Jood en heiden in één lichaam. Maar de kudde, de kleine kudde, de gemeente, het koninkrijk, waar Christus zegt, daarop zal ik mijn gemeente bouwen, dat bestaat alleen maar uit gelovige Joden. Dat zal een aparte identiteit zijn ten opzichte van heidenen, en het ook altijd blijven. Terwijl als we nu kijken, er is geen verschil, en dat zal het ook nooit zijn. Maar op aarde zal je altijd die twee verschillen houden. Niet dat de een meer is dan de ander of zo. Maar goed, God heeft nou eenmaal dat zo ingesteld hier op aarde. Ja? Dat verschil blijft. Dus Petrus is dus inherent, onafscheidelijk verbonden aan de Joodse identiteit van die kleine kudde. Hij heeft niets met heidenen te maken. Dat is een heel belangrijk punt om te zien. En dan gaan we nu ook zo meteen ook zien dat Petrus daarom ook nooit in Rome geweest is, maar Paulus natuurlijk wel. Dat heeft alles met het lichaam van Christus te maken en met de koninkrijksgemeente. Heeft er ooit ook een koninkrijksgemeente gezeten dat Petrus daar de herder van geweest kon zijn? Ik zeg wel nee. Nee, en dat gaan we zo meteen ook uit de schrift laten zien. Ik ga nog maar één tekst en dan gaan we even pauzeren. En dat is Handelingen 1 vers 21. Handelingen 1 vers 21. Nou, als de Heer Jezus zegt, Petrus, jij krijgt de sleutels. En op deze Petra, die beleidt, zoals jij mij net hebt bevestigd, beleden dat ik de Christus, de Zoon van de levende God ben, ga ik mijn gemeente bouwen. Wanneer is die gemeente begonnen? Ja, het volk Israël heeft natuurlijk al zijn bestaan ver in het Oude Testament terug. Officieel, ja, het begint bij Abraham eigenlijk, maar later wordt dat met Jacob, de zoon, en wordt groter en groter. Ja, en dan krijgen ze de wet, de verbonden en alles. De besnijdenis, de sabbatten, dat is het volk Israël. Dat bestond toen ook uit gelovigen en ongelovigen. Ja? De koning David was een gelovige en er waren er natuurlijk meerdere. Die gingen in het geloof de offers doen. Veel waren natuurlijk niet gelovig. Dus dat mengsel had je toen ook al. Ja? Maar de gemeente Israël bestaat dus eigenlijk al vanaf die tijd al. Het komt erop aan, als de Heer Jezus op aarde komt, dat dan de scheiding moet gaan vallen, dat ze de keuze moet gaan maken, omdat koninkrijk is nu nabij. En hij gaat op de troon zitten en hij moet een volk hebben wat bekeerd is. Wat hem allemaal zal beleiden als de Christus. Dus als we kijken in Handelingen 1 vers 21, dan zien wij, Christus is opgestaan uit de dood. Hij is 40 dagen bij de apostelen gebleven. Hij is aan hun verschenen, heeft hun geleerd over de zaak aangaande het koninkrijk Gods. Dat zien we in vers 3. En hij is opgevaren naar de hemel. En hij heeft gezegd, wacht. Kijk, we zien wat staan in vers... Ze moeten wachten. Vers 4. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Dus ze moesten wachten op de belofte van de vader, dat wil zeggen, tot de Heilige Geest kwam. Wij weten dat dat na 10 dagen gebeurde op Pinksteren. Dus wat is Pinksteren? Zegt iedereen, uitstorting van de Heilige Geest. Ja, maar het was een Joods feest waarop op dat moment de Heilige Geest werd uitgestort. Nou, wat zie je dan in vers 14? Deze allen, vers 13 zie je de apostelen staan, en dan in vers 14. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. En in dezelfde dagen stond, daar heb je hem, Petrus op, in het midden der discipelen en sprak. Er was nu een schade bijeen van omtrent 120 personen. Hier zie je dus een gemeente. 120 personen. Wanneer is die begonnen? Want iedereen zegt natuurlijk, ja, met Pinkst is de kerk begonnen. De gemeente begonnen. Maar als we hier zien, zien we al 120 personen bij elkaar die de Heer Jezus hebben beleden als de Christus. Dit waren gelovigen. Je ziet zelfs dat zijn broers ook gelovig zijn geworden. Want in de evangelie weten we dat die Christus niet geloofde. Het was hun eigen broer, maar ze geloofden niet in hem. Maar inmiddels zijn ze gelovig geworden. Die zitten ook te wachten totdat die belofte komt dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Nou, en dan zie je hier dus de kleine kudde reeds bestaan. Ja? Nou, die is eigenlijk begonnen eigenlijk al. Als je echt over de kleine kudde spreekt, ja, die Christus beleden als de Zoon God. Zie je dat eigenlijk met Johannes de Doper, dat de eerste 12 discipelen komen en degene die hem volgen. En dan zie je hier 120 mensen die wachten. Dus kleine kudde is al gebouwd. Christus is al aan het bouwen. Met Petrus als het hoofd. Ja? Nou, en dan stoppen we nu in hoofdstuk 2. Zie je dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En dan komen we op het volgende punt, daar ga ik zo meteen nog verder. Waarom dat nooit in Rome kan geweest zijn. Maar dan zie je in Handelingen 2 vers 10, dat de Heilige Geest wordt uitgestort, ja? En de mensen die horen die stem. Ze horen de tongen. En in vers 8 zeggen ze, hoe horen wij in iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? En dan zie je al die namen staan, ja? Medes, Elamieten enzovoort, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigia, Pamphylië en dan in vers 10 aan het einde. En uitlandse Romeinen, zie je? Pinkst was een feest waar natuurlijk Joden vanuit alle delen van de toenmalige wereld allemaal naar Jeruzalem trokken. En dan zien we ook Joden die in Rome woonden. En wij waren in Rome en deze week. En er is weer een wijk, een Joodse wijk waar je kan eten en waar ze wonen. We hebben ook gezien in de verte dat daar de synagoge stond. Maar er is ook een tijd dat ze er allemaal uit moesten. Ja? Maar goed, gaan we zo meteen verder zien. Dus dit is deel 1 en dan gaan we nu naar deel 2. Om te laten zien, nu komen we dus op het punt dat er Romeinen waren, Joodse Joden die in Rome woonden. En nu kunt u op het punt van, hé, wat voor gemeente is dat dan geweest? Maar dan gaan we zo verder zien, ja?